Dit is de Movie Academy podcast voor week 34 in het jaar 2005. Aflevering 3. We hebben het gehaald! Aflevering 3! Hoera! En welkom bij deze derde aflevering van de Movie Academy, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 34 gingen er 5 films in première en ik heb maar liefst 3 uitgebreide besprekingen voor je. En bij 2 daarvan gaat het mes erin. In deze podcast hoor je verder muziek van Billy Idol, Weird Al Yankovic en van ondergetekende. De Movie Academy heeft ook een website, www.warnas.net/film, met bijna 600 filmbesprekingen. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je weer luistert. Deze week hadden we 5 premières in de Nederlandse bioscopen. De eerste film is Mysterious Skin, Amerikaans drama over een ontmoeting tussen een jonge oplichter en een knaap die denkt dat hij ooit door buitenaardse wezens is ontvoerd. Hoewel ze dus allebei niet helemaal normaal zijn, helpen ze elkaar uiteindelijk om hun innerlijke demonen, zoals dat dan heet, te overwinnen. Over innerlijke demonen gesproken, The Jacket is ook zo'n film, een Amerikaanse thriller, over een getraumatiseerde militair die door een psychiater in een dwangbuis wordt gestopt en dan 4 dagen in het donker wordt opgesloten. En dat is dan nog allemaal met de beste bedoelingen en voor zijn eigen bestwil. In het donker beleeft hij een visioen over zijn toekomst en als hij helemaal vrijgelaten wordt, gaat niets hem tegenhouden om te proberen dat visioen te voorkomen. Een film met Adrian Brody en Keira Knightley in de hoofdrollen. En dan Guernsey, een Nederlandse film van Nanook Leopold. En het is een afschuwelijk slechte film. Ik ga het er straks uitgebreid over hebben, of ik ga er eigenlijk uitgebreid over klagen. En ik heb nog altijd spijt van de 1,5 uur uit mijn leven die Nanook Leopold met dit gezamenlijk heeft verpest. En ik ben dan ook vast van plan om wraak te nemen. Over beroerde films gesproken, Last Days is er nog zo een. Het is een film over de laatste dagen in het leven van Kurt Cobain, maar vanwege copyrightredenen noemen ze hem hier anders. Ook een afschuwelijk slechte film, ik ga het daar uitgebreid over hebben. En ik vind hem niet alleen slecht omdat hij Cobain zo'n lamzak was, maar ook vanwege de aanpak van deze film. Daarover straks meer. Gelukkig is er ook een film waar ik het helemaal mee zie zitten en dat is Wedding Crashers. Een luchtige, charmante komedie over 2 mannen die op bruiloften naar leuke vrouwen zoeken. Maar als een van hen per ongeluk echt verliefd wordt, begint voor de ander het vervelendste weekend van zijn leven. Maar er is ook nog nieuws te melden. En de geschiedenis herhaalt zichzelf, dat is het thema van de nieuwtjes vandaag. Want actrice Scarlett Johansson, momenteel te zien in The Island, was het zo zat dat ze voortdurend werd achtervolgd door persmuskieten, dat ze met haar Mercedes een rare manoeuvre uithaalde om ze af te schudden. Maar daarbij raakte ze de auto van hun moeder met 2 dochters aan boord. Gelukkig raakte niemand gewond, anders was het echt een gevalletje Lady Di geweest. Die persmuskieten hebben in ieder geval weinig bijgeleerd. Dames, goed nieuws. Brad Pitt is vanaf 2 oktober weer vrijgezel, want het huwelijk met Jennifer Aniston, dat is dat jammerende geraamte uit Friends, u weet wel, heeft geen stand gehouden. Nou ja, ze waren ook alweer 4,5 jaar bij elkaar, dat is een eeuwigheid in Hollywood. Het schijnt trouwens wel dat Brad alweer onder de pannen is, namelijk bij Angelina Jolie. De samenwerking bij de opnames van Mr. en Mrs. Smith beviel kennelijk goed. Gek genoeg was dat ook het verhaal van 2 mensen die zich obsessief op hun werk richten en geen idee hebben wat de ander nu eigenlijk bezighoudt. Overigens is Jolie al 2 keer gescheiden. Ik dacht trouwens dat ze momenteel wat had met Val Kilmer, maar ach, hoe gaat dat in Hollywood? Vast en zeker worden dit weer 4,5 gelukkige nieuwe jaren voor Brad en Angelina. Zometeen ga ik het uitgebreid hebben over Wedding Crashers en daar hoort natuurlijk passende muziek bij. Ik ga namelijk zelf trouwen. Ja, dat gaat de mens wel eens doen, nietwaar? En voor mij is dat op 31 augustus. En ik heb mijn aanstaande vrouw ten huwelijk gevraagd in Parijs. En hoe is dat nou zo gekomen? Nou, luister maar naar dit liedje.
Mijn meisje zei, kom ga je mee, dan pakken we de TGV. Dus naar de lichtstad ging de rit met Birgit de Smit. 3 dagen met haar naar Parijs, dat is voor mij de eerste prijs. Die mooie dochter van de Smit, mijn lieve Birgit. Oh, Birgit de Smit, oh, wat een bezit. Soms mag ik met haar mee op reis, van Amsterdam tot aan Parijs. Geloof maar dat ik heerlijk zit naast Birgit de Smit. Van Pont-Almar tot Gare de Lyon, maar met een stop bij Bertillon, waar wij een korte pauze doen, van ijs met een zoen. Vanaf Nation tot Montparnasse en dan gebak op een terras. Ben blij dat ik dan even zit naast Birgit de Smit. Oh, Birgit de Smit. Oh, wat een bezit. Soms mag ik met haar mee op reis, van Amsterdam tot aan Parijs. Geloof maar dat ik heerlijk zit naast Birgit de Smit.
Kamers, we zijn
hier.
Stil maar even. Ja, stil maar even.
Haar vader zei, kijk ook eens rond, de plek waar ooit de camper stond. Of ik daar nog parkeren kan, en meld het me dan. Op donderdag liep Birgit daar, en ik liep mee, en hield van haar. En daar vlak aan de waterkant, vroeg ik om haar hand.
Wie zijn wij?
Oh, Birgit de Smit. Oh, wat een bezit. Het beste wat mij overkwam, en van Parijs tot Amsterdam, had ik de allermooiste rit met Birgit de Smit. Oh, Birgit de Smit. Oh, wat een bezit. Het beste wat mij overkwam, en van Parijs tot Amsterdam, had ik de allermooiste rit met Birgit de Smit.
Zo, nou dan gooi je hand nog een stukje moeten zingen. Tot een fade out.
Dit moet over.
Nou is het al laat.
Moet over. Stop u maar.
Ja, dat was ik zelf. Op de muziek van Champs-Élysées. Ik ben namelijk een ontzettend coole gozer, maar dat begreep u al. De eerste filmbespreking is The Wedding Crashers. En films met het woord wedding in de titel zijn over het algemeen niet erg interessant voor mannen. Maar films met het woord crash daarentegen zijn bijzonder interessant voor mannen. Ik ben dus toch maar gaan kijken en daar heb ik geen spijt van. Party crashers zijn mensen die onuitgenodigd bij feestjes binnenkomen zeilen. Meestal voor de drank en de snacks. Wedding crashers zijn ook zoiets, maar dan met een specialisatie. Aangezien ik al een bloedhekel heb aan feestjes waar ik wel voor uitgenodigd word, zou het in mijn hoofd niet opkomen om sans invitatie aan te bellen. Maar daar denken de vrienden John en Jeremy heel anders over. Ze zijn allebei vrijgezel en hopen dat nog heel lang te blijven. Maar bruiloften zien ze als een geweldige kans om vrouwen te versieren. Je hebt uitgebreid de tijd om erachter te komen of ze meer op stoute kerels of vriendelijke goochelooms valt. Niemand kent je verder en kennelijk worden vrouwen van bruidstaart ook nogal gewillig, zullen we maar zeggen. Natuurlijk dumpen ze hun veroveringen nog voor de bruidstaart op hun dijen is gaan zitten. De hoofdrollen zijn voor Owen Wilson en Vince Vaughn, twee heren die de laatste jaren niet over gebrek aan werk hoefden te klagen. Vaughn zagen we recent nog in Mr. en Mrs. Smith, hij was de collega van huurmoordenaar Brad Pitt. En daarvoor heeft hij ook al een hele serie belangrijke, of in elk geval grappige, bijrollen gehad. Hij moet het hebben van een hele rappe babbel en zijn indrukwekkende, met name lange gestalte. De blonde Owen Wilson, en hij speelt Jeremy, is iets meer gewend aan hoofdrollen. Bijvoorbeeld in het nogal serieuze I Spy, waar hij een straaljagerpiloot speelde die werd neergehaald boven Joegoslavië en daar in leven moest zien te blijven. Maar hier zien we hem ook geregeld als de iets vlottere kant van een duo, zoals in Zoolander en Starsky & Hutch naast Ben Stiller of in Shanghai Noon en Shanghai Nights naast Jackie Chan. Hier is Owen juist de iets serieuzere van het stel, namelijk de sukkel die echt verliefd wordt. Het gaat om de dochter van een belangrijke politicus en die rol is een inkoppertje voor Christopher Walken. Maar aangezien ze al een vriend heeft, duurt het iets langer voor Jeremy haar heeft weten te versieren. Daarom moeten de heren ook mee naar een afterparty voor intimie, waarbij de rest van de familie niet alleen tamelijk gestoord blijkt te zijn, maar de heren ook steeds meer moeite hebben om niet door de mand te vallen met hun vermeende familieband en hun verzonnen identiteit. The Wedding Crashers is boven alles een uitbundige en energieke comedy die zelden of nooit ordinair wordt. John en Jeremy zijn sympathieke karakters en dat maakt of breekt natuurlijk een film als deze. Ik zou bijna hopen dat ze mijn aanstaande huwelijk ook komen crashen, want het kost misschien wat drank en je houdt er geheid en nicht met liefdesverdriet aan over, maar het zijn geweldige bruiloftsgasten. Zullen we dan nog maar een bruiloftsliedje doen? Ik heb gekozen voor het nummer White Wedding van Billy Idol en dat is ook te horen in het computerspel Grand Theft Auto San Andreas. Daar zitten namelijk radiostations in de virtuele wereld waarin je rond kunt lopen. En een van die stations is het classic rockstation K-Dust. Met de presentator Tommy the Nightmare Smith. En dat is dan weer de zanger Axl Rose. Zo, en wie zei er nou dat je van computerspelletjes niks kon leren?
KDST.
The Dust.
Tijd voor de review van The Last Days. En ik weet nog waar ik was toen ik hoorde dat Kurt Cobain zelfmoord had gepleegd. Het nieuws werd bekend op 8 april 1994. Het was een vrijdag. Ik was op de tweede verdieping van de E-vleugel van de Hogeschool Holland in Diemen. En we hadden net pauze bij het vak wetenschapsfilosofie. Iemand had een Walkman met radio, ja, we hadden toen nog geen sms. En gaf door dat ze op radio 3 vertelde dat Kurt dood was. En op dat moment, ik weet het nog heel goed, dacht ik... Mooi! Dat zouden meer van die junks moeten doen, met name als ze van die pokkenmuziek maken zoals Nirvana. De rest van de les kwam er weinig meer van opletten, zoals je zult begrijpen. Ik ontdekte namelijk dat mijn klasgenote Esther geen BH aan had. Gek hè, hoe sommige dingen in je geheugen gegrift staan. Deze film gaat niet over Kurt Cobain. Wel nee, hij gaat over een andere aan heroïne verslaafde derderangsrocker die zichzelf met een jachtgeweer van kant maakt in een tuinhuisje. Laten we wel wezen, dat kan iedereen geweest zijn. Deze Blake is ontsnapt uit een afkikcentrum en wordt gezocht door zijn management, zijn familie en zelfs door een privédetective. Hij houdt zich schuil in een landhuis dat bewoond wordt door een groepje junks die te stoned zijn om te merken dat hij er is. Zelf is Blake ook helemaal de weg kwijt. Hij wandelt door de bossen rond het huis, maakt een kampvuurtje en mompelt de hele tijd tegen zichzelf. Na een nachtje in het bos komt hij weer naar binnen. In huis neemt hij een stevig ontbijt van chocopuffs met melk en dan lijkt er eindelijk schot in het verhaal te komen. Hij vindt een jachtgeweer. Vanaf dat moment zat ik op het puntje van mijn stoel. Ik juichte hem bijna toe. Kom op, Koert, of Blake, of hoe je ook heten mag. Je kunt het. Zeg eens ah! Helaas, Blake heeft duidelijk geen haast. Hij trekt een jurk aan, alsof het allemaal al niet erg genoeg is. En dan gaat ook nog eens de bel. Op de stoep staat de meest stoïcijnse verkoper die ik ooit heb gezien. Het is iemand van de Gouden Gids die advertentieruimte wil verkopen. Blake laat hem binnen en vervolgens gaat die man aan een junk in een jurk die beweert een bedrijfje in locomotiefonderdelen te hebben een advertentie verkopen. Je weet niet wat je ziet. Zo eikelt de film nog een uurtje verder met shots die gemiddeld een minuut lang zijn. Het langste shot duurt zeker 5 minuten als Blake de ramen van zijn muziekkamer opendoet en vervolgens een vreselijke klotenherrie gaat produceren. 5 minuten lang, dames en heren. Daarnaast kijken we ook nog ettelijke minuten naar Blake die voorbij wandelt, Blake die stoont op de grond rondkruipt, Blake die een kuil graaft, Blake dit en Blake dat. Ga toch eens dood, man! Eindig dat waardeloze leven van je, dan kan ik naar huis. Beter nog, schiet eerst even die waardeloze vriendjes van je door hun kop en maak er dan een eind aan. Sterf! Ik haat deze film. Niet alleen vanwege Koert, want daar zou nog best een interessante film over te maken zijn geweest. De man had chronische maagpijn en zocht zijn heil in de drugs omdat artsen hem niet konden helpen. Hij bezweek bijna onder de stress van de roem en de optredens en werd een soort spreekbuis voor een hele generatie. Nou, daar hoor je echt geen woord over. Een mummelende junk, dames en heren, meer zien we niet. Of we er zelf even een mooie film bij willen fantaseren. Maar ja, deze film gaat dus niet over Koert. Het is overigens een project van Gus van Sant, een man die in zijn leven toch best respectabele films heeft afgeleverd, zoals Good Will Hunting en Finding Forrester. Helaas neigt van Sant iets te vaak naar vage projecten en dit was er weer zo eentje. Volgens de persmap is het een interpretatie van de innerlijke strijd van een briljante, maar getormenteerde muzikus in zijn laatste dagen. Volgens mij is het bagger, maar daar zal de Alpino-pettenbrigade het wel weer niet mee eens zijn. Die juicht nu eenmaal om iedere goudgeschilderde drol. Last Days krijgt van mij een 1. Het enige wat ik weet van Kurt Cobain is dat Wetel Jankovic van zijn liedje Smells Like Teen Spirit een briljante parodie heeft gemaakt. Het is wel wat ruig, moet ik zeggen, maar ik ga hem toch draaien. Het is Smells Like Nirvana.
How do the words to
Prachtige parodie van Weird Al Yankovic. De videoclip is trouwens ook heel aardig. De derde en laatste film die ik bespreek, die beviel me helaas ook niet. Het gaat over de film Guernsey. Eerst even dit. Ik ben geen filmcriticus geworden omdat ik het zo leuk vind om andermans werk af te kammen. Nee, ik ben dit gaan doen uit luiheid en gemakzucht. En het is makkelijker een positief verhaaltje te schrijven dan om iets neer te sabelen. Want als je iets afkraakt, moet je dat weer beargumenteren en ik tap eigenlijk liever moppen. Maar goed, er zijn ook mensen die specifiek interesse hebben in de films die ik een onvoldoende geef. Ik noem ze de Alpino Patent Brigade en speciaal voor hen is deze review. En dan speelt ook nog eens mee dat dit soort verhalen dus mijn carrière kost. Want het soort mensen dat de baas is op krantenredacties en bij filmbladen is juist stapelgek op films als deze. En als ze lezen wat ik er echt van denk, geven ze me dus nooit een baan. Terwijl ik alleen maar hardop zeg wat 90% van de bevolking vindt. Ik snij mezelf flink in de vingers met dit soort reviews, want als ik gewoon mee zou lullen en deze shit de hemel in zou prijzen, kreeg ik veel makkelijker werk. Maar goed, zo ben ik. Karakter heet zoiets. Daarom moet ik binnenkort waarschijnlijk ook gaan stoppen met dit werk. Guernsey is een film van Nanook Leopold. Ik ken Nanook niet persoonlijk, ze is vast heel aardig, maar ze maakt kutfilms. Il Flottant was ook van haar en een pretentieuze stuk vullen zal ik van mijn leven nog niet gezien op wat films van Fellini na dan. En nu komt ze weer met iets nieuws. Guernsey. Joost mag weten hoe, maar dit trieste stuk schermvervuiling is naar Cannes gestuurd. Nou ja, Cannes. Niet naar het grote mensen Cannes, maar naar een derde rangs fringe festival van een dorpje in de buurt dat ook wel wat aandacht wilde meepikken. Het is zoiets als zeggen dat je bij Beatrix over de vloer bent geweest omdat je een keer een rondleiding hebt gehad in Paleis het Loo. Maar ik begrijp hoe BR werkt, dus laat ook maar. Wat, meneer Warnas, is het precies aan de films van Nanook waardoor uw nekharen overeind gaan staan? Vroeg een fictief personage mij nooit. Nou, een patroon heb ik er nog niet in kunnen ontdekken, maar het heeft in elk geval iets te maken met de zieloze en ronduit onaangename hoofdpersonen die ze kiest. Mensen waarvan het me geen moer kan schelen wat ze allemaal meemaken. Suffige, niet al te slimme, egocentrische eikels, dat is het soort mensen wat Leopold's verhalen bevolkt. Maar ook die geforceerde, quasi-diepzinnige stijl van haar werkt vreselijk op mijn zenuwen. Ze kreeg voor haar vorige film zelfs een nominatie voor de prijs van de Nederlandse filmkritiek. Had u er ooit van gehoord? Kan een mens nog dieper zinken? Neem nou het begin van deze film. Er wordt geen woord gezegd. Na 4 minuten begint er een stelletje te neuken. Nog steeds geen woord, zelfs geen dankjewel als ze klaar zijn. En pas 2 minuten daarna zegt pas iemand iets. Niets belangrijks overigens, zo'n soort film is dit niet, maar u begrijpt waar de prioriteiten liggen, hè? Alle dialogen uit de film kunnen bij elkaar ruimschoots op 2 A4'tjes. Het geluid bestaat voornamelijk uit het geruis en gesuis van auto's, vliegtuigen, straten en heel veel woonkamers waarin mensen zonder een zinnig woord tegen elkaar te zeggen iets zitten te eten. Het draait om Anna, haar man Sebastiaan en haar zus Bobby. Sebastiaan en Bobby hadden ooit verkering, maar, en ik citeer de persmap, dat lijkt voor niemand een probleem te zijn. Ja, ja, dat zal wel. In elk geval hebben Anna en Sebastiaan een zoontje, een jochie van 5 dat vast een geweldige filmcarrière tegemoet gaat, aangezien hij in deze film meteen al zijn eerste frontale naaktscène moet doen en dan ook nog eens bij een naakte vrouw in bad mag. Nanook, jij bent het dus die de Nederlandse film zo'n slechte naam geeft bij de Nederlandse kijker. Jij verpest het voor de makers van prima films als Offscreen, De Dominee, Shuf Shuf Habibi, Amazones, kortom, Nederlandse films die wel een beetje inhoud hebben en die ook niet zo krampachtig proberen te vermijden volle zalen te trekken. Goed, tot zover mijn preek. Ik hoef nou ook weer geen rechtszaak aan mijn kont. Zullen we dat verhaal eens even bekijken? Mijn dag is nou toch al naar de sodemieterij. Hoofdpersoon Anna is een irrigatiespecialist. Ik dacht eerst dat ze met incontinente bejaarden werkte, maar het bleek een echte functie te zijn waarvoor Anna, gespeeld door Maria Kraakman, geregeld naar Afrika moet. Tja, daar ligt natuurlijk het grote geld voor irrigatiespecialisten. Toch moet dat een vrij stressvolle baan zijn, want een vrouwelijke collega van Anna pleegt zelfmoord. En vanaf dat moment, en ook dit schrijf ik erover uit de persmap, want zelf had ik het er nooit uitgehaald, begint het verhaal van een vrouw die plotseling naar haar leven kijkt en zich afvraagt hoe ze zo ver verwijderd is geraakt van de mensen die het dichtst bij haar staan. Nou ben ik niet de meest diepzinnige vent ter wereld, maar zelfs ik vind dat op zich een prima thema voor een film. Kennen wij de mensen om ons heen nu echt, of denken we dat alleen maar? Ik geef alleen maar even het voorbeeld van die Hilversumse politieman die zijn eigen gezin uitroeide in april 2005. Dat was duidelijk iemand waar al een poosje niemand aangevraagd had hoe het nou echt met hem ging. Je maakt mij niet wijs dat daar geen filmpje in zit, al was de man dan geen irrigatiespecialist. Nou, van Guernsey zul je over dit onderwerp geen woord wijzer worden hoor. Hoe kan dat ook met nog geen twee kantjes tekst? Moet ik dat soms extrapoleren uit al dat moeizame, afstotelijke geneuk? Als de film al tot een conclusie komt, is mij die ontgaan. Oh wacht, ik zag dat wijfje voor het eerst in 90 minuten glimlachen. Was dat het soms, Nanook? Je kunt het niet eens op het acteerwerk gooien, want die mensen krijgen niks te doen. Hoeveel emotie kun je kwijt in een scène waarin je in je blote reet voor het keukenraam een sigaret staat te roken? Ik heb trouwens nog een speciaal quoteje voor Oene Kummer, die graag sappige zinnetjes uit samenvattingen mag vissen voor zijn zure haringenrapport. Oene, pak deze maar. Guernsey is opnieuw een pretentieuze kutfilm van Anouk Leopold, die nergens over gaat, maar die weer gretig bekeken en opgehemeld gaat worden door zichzelf boven het gewone volk verheven voerende cultuurparasieten die hun mening het liefst opgeboerd krijgen vanuit de cultuurpagina van het NRC. Hoppa, de beuk erin. Je leeft maar één keer en Leopold heeft inmiddels al 3 uur van me gestolen. Dat gebeurt me geen derde keer. En nu ga ik, overigens voor het eerst van mijn leven, RTL Boulevard kijken en daarna voetbal. Als dat er is tenminste, maar dat zal wel. Er is toch altijd wel voetbal op televisie, toch? Simpele zielen van Nederland, ik kom eraan. Ik hoor liever bij jullie. Dan ben ik maar geen filmcriticus. Ook deze film krijgt een 1. Nou, het mag duidelijk zijn welke film ik voor deze week adviseer. Dat is uiteraard The Wedding Crashers. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. Oude afleveringen zijn te vinden en te beluisteren via www.warnas.net/film op de audiopagina. Daar kun je ook de besprekingen nalezen. Er zijn er inmiddels 600. Ja, bijna. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra werk. Via www.warnas.net kun je mijn mailadres vinden. Ik vond het leuk dat je luisterde, hopelijk tot een volgende keer.